Goedemorgen. Het is heerlijk om zo te zingen, vindt u niet? Je zou gewoon lekker door kunnen blijven zingen. Met zo'n heerlijke groep, muziek en voorzangers. Het is gewoon heerlijk om zo met elkaar te zingen. Het bandje is te koop na afloop van de dienst. Jullie mogen zitten, dankjewel. Ik heb genoten. Het was heerlijk om zo samen de Heer te loven. Ik vind dat David eigenlijk die psalm 23 veel langer had moeten maken, vindt u niet? Zo'n lied is gewoon veel te snel voorbij. Dan heb je psalm 23, dan wil je wel nog weer een keer zingen, maar het was gewoon mooi geweest als je hem gewoon twee keer zo lang had geschreven. Wat een heerlijke psalm is dat. Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Fijn om vanmorgen weer zo bij u te zijn. En ik mag er over 3 weken weer zijn, dus wat dat betreft wordt het nog eens wat. Maar het is fijn om hier te zijn en het woord met u te mogen delen. Het is altijd een voorrecht om het woord te delen. Ik geniet er altijd van. Weet u, s'avonds laat dan, als iedereen dan zo langzamerhand naar bed gaat, dan vind ik het heerlijk om dan gewoon bezig te zijn met de voorbereiding voor een prediking. Wat het dan ook wordt, dat weet ik niet. En voor welke dienst het is, dat weet ik ook vaak niet. Maar soms zit je gewoon dan zo heerlijk met allemaal boeken om je heen en zo. Gewoon te genieten van de diepte van Gods woord. En dan wordt het zaterdag, dan wordt het wel eens wat om mijn prediking dan voor te bereiden of het af te maken, weet u wel. Dan begin ik 's morgens en heb ik zoveel stof dat ik een preek wel 3 keer zo lang kan maken of 4 keer zo lang kan maken als wat nodig is. Dus vanmorgen heb ik mijn gitaar ook niet mee, dat geeft mij gelegenheid om langer te kunnen preken vanmorgen. Nee hoor, we houden het gewoon netjes. Ik had vannacht een droom, het is ook heel mooi om zo te beginnen in de dienst. Ik had een droom. Klinkt heel geestelijk. Ik had een droom over u vannacht. Ik had een droom. En ik ben helemaal niet zo'n dromer. Tenminste, ze zeggen dat iedereen wel droomt, maar ik onthoud het nooit. Maar deze droom kon ik heel goed onthouden. Nou, het ging eigenlijk meer over mij. Dat ik hier moest spreken vanmorgen. Tenminste, ik droomde vannacht dat ik al sprak en dat ik was vergeten om mij te scheren. Dat is een drama. Ik kwam hier en ik merkte van, ik ben helemaal vergeten om mij te scheren. En dan keek ik op mijn horloge, weet ik nog, en ik zag van, ik kan nog even snel heen en weer en me even scheren. En dan ga ik in mijn droom, ga ik dan terug racen naar huis, weet je wel. Dus ik heb me vanmorgen vroeg extra geschoren, als de vellen erbij hangen, dan weet u waar het door komt. Erg is het soms, dat je gewoon dat al zo 's nachts beleeft. En vooral vannacht was het heerlijk, want ik had mijn 2 kleinkindertjes had ik te slapen bij mij vannacht. En om 16:15 begon Helene te huilen voor haar moeder. Dus nou, dan slaap je ook al niet meer zo goed. En dan denk ik iets van 6 uur of zo. Dus toen begon ze weer. En toen had ze Sam ook wakker. Dus die 2 gingen toen lekker spelen met elkaar. En dat hoorden wij ook. Dus als ik vanmorgen wat slaperig klink, dan weet u waar dat komt. Zullen wij samen lezen uit het woord van God. Daar gaat het per slot van rekening over. Matteüs hoofdstuk 16. Het is een treffend stukje. En gelovigen, vele theologen vallen hier ook over. Weten niet goed wat zij hiermee aan moeten. En vele christenen ook. En er is heel veel ook over gezegd. En toch wil ik dat stukje vanmorgen aanhalen. Matteüs hoofdstuk 16. En dan lees ik vanaf vers 21. En daar staat dan dit. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus nam hem terzijde. Petrus accepteerde het niet. Nam hem terzijde en begon hem te bestraffen zelfs, zeggende, dat verhoede God, Heere, dat zal u geenszins overkomen. En dan vers 23. Doch hij keerde zich om en zeide tot Petrus. Ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen van God, maar op die van de mensen. Tot zover. Ja, dat is even heftig stukje zo. Petrus dacht goed te doen om de Heer Jezus te bestraffen, omdat de Heer Jezus aankondigde dat hij zou lijden en sterven en opstaan. En Petrus nam niet alleen terzijde om hem even iets te vragen, maar Petrus bestrafte hem. En toen keerde de Heer Jezus zich om. En hij bestrafte niet Petrus. Maar hij sprak Satan aan. Wij gaan samen bidden. Vader, dank u wel voor deze dag. Dit moment dat we samen kunnen zijn. Dat we heerlijk konden genieten van het zingen. En dat we nu mogen genieten van uw woord. Dank u, Vader, dat u onze God bent. En dat u de God van liefde bent. En Heere, wij als mens zijn soms zo zwak dat we ons laten leiden door de vijand. En dat wij elkaar pijn doen en u pijn doen. En toch bent u altijd daar. Toch staat u altijd met uw liefde en genade voor ons klaar. Om ons te vergeven. Om ons te vertroosten. Om ons te herstellen. We hebben het gezongen vanmorgen, Heere, dat het gebod is dat wij u lief moeten hebben boven alles. En dat we onze naaste lief moeten hebben als we zelf. En toch krijgen wij dat vaak zo slecht voor elkaar. We falen zo daarin. En Heere, het is zo goed dat u beseft en weet dat wij mens zijn. En dat wij zo zwak zijn. Ons soms zo laten lijden. Ik bid u, o God, dat wij bewust zullen worden van uw aanwezigheid in ons leven. Zodat wij zullen staan voor u. En kiezen voor u. En de weg zullen gaan die u wilt, die wij moeten gaan. Zegen ons vanmorgen, Heer, als wij zo spreken uit het woord. Maak uw woord levend in ons hart. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen. Amen. Weet u, iedereen zal het liefst zo weinig mogelijk vijanden willen hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is vanmorgen die zegt van, ik vind het niet erg om vijanden. Is er iemand die zegt van, ik vind het leuk om vijanden te hebben? Mooi zo, want ik zou u hebben gevraagd om weg te gaan als u dat zou hebben gezegd. Niemand vindt het leuk om vijanden te hebben. We willen allemaal gewoon goede vrienden hebben. En op wie we kunnen steunen. En we willen ook graag vrienden zijn. We houden er ook niet van om vijand te zijn van elkaar. Maar het is zo makkelijk om een vijand te krijgen. Het is zo makkelijk om iemand te kwetsen. Het is zo makkelijk om gewoon een vijand te zijn. En natuurlijk weten wij dat vaak op een gegeven moment mensen boos zijn of op ons worden of een vijand worden vanwege invloed van de boze. Maar als wij het werkelijk serieus gaan nemen, als we kijken wat er gebeurt met betrekking tot vijanden, met betrekking tot het feit dat we het niet voor elkaar krijgen om dat gebod te kunnen naleven als we zeggen van we moeten onze naaste lief hebben als onszelf. En zelfs dat kinderen van God zulke vijanden van elkaar kunnen worden dat ze elkaar vermijden. En het kunnen rechtvaardigen vanuit een gevoel, niet vanuit het woord, maar vanuit een gevoel dat wij boos op elkaar kunnen blijven en vijanden van elkaar kunnen zijn. En ik heb al vaker gesproken over het feit dat wij een getuigen zijn als gemeente, als kinderen van God, als wij één zijn en als wij elkaar lief hebben. En hoe moeilijk het dan toch is om dat voor elkaar te krijgen. En dan moeten wij concluderen dat de oorzaak daar niet van is dat die andere persoon zo lelijk tegen ons gedaan heeft, maar dat de vijand van God, demonen, Satan, de duivel, daarachter zit. En ik weet wel, mensen zeggen zo vaak tegen mij, je kan niet overal de duivel de schuld van geven. En dat is ook zo, we zijn overgeleverd aan vergankelijkheid. Maar weet u, met zo'n opmerking komt de vijand vrij. Wij moeten beseffen, wij moeten gaan inzien dat de problemen die wij met elkaar hebben komt door de vijand van God die ons beïnvloedt tegen elkaar. Dat is de waarheid. Mensen zijn onze vijanden niet. Er is geen mens die echt ons vijand is. Ik hoorde een tijdje terug iemand zei in het Engels, that person is evil. Is duivels. Die persoon is duivels. Weet u, er is geen mens duivels. Daar moeten we mee stoppen. Om dit soort dingen te zeggen. Het is zo fout volgens het woord van God. God houdt van ieder mens. Van ieder mens. Zelfs als die mens zo slecht is in uw ogen. God houdt van ieder mens. Dat moeten wij beseffen. De duivel is slecht. He is evil. Mensen niet. Mensen worden slecht gemaakt door de vijand. Worden beïnvloed door de vijand om slecht te zijn en slecht te doen, slechte dingen te doen. Maar mensen vechten tegen elkaar en ze doen elkaar zoveel verdriet en richten elkaar zoveel fysiek, maar ook emotionele schade aan, terwijl vaak de veroorzaker van al dit geweld en verdriet meestal buiten schot blijft. Laat de mensen maar lekker tegen elkaar knokken. En ik geloof dat wij nooit onze vijand zullen verslaan, dat wij nooit zullen overwinnen als wij niet weten wie de echte vijand is. Die erachter zit bij het hele gebeuren wat daar plaatsvindt. Om tegen de verkeerde vijand te vechten en hopen op een overwinning is vergelijkbaar met een persoon die voor hartkwalen naar het ziekenhuis gaat en aan zijn been geopereerd wordt. Het hart zal nooit beter worden en die persoon heeft alleen een heleboel tijd en geld verkeerd. En we kennen allemaal de tekst wel in Efeziërs 6 waar Paulus spreekt over het feit dat de strijd niet gericht is tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, zegt de nieuwe vertaling. Hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis. Dat zegt Paulus. Dat zegt de vijand niet over zichzelf. Dat zegt Paulus over wie de vijand is. De vijand, dat zijn hemelse vorsten, dat zijn heersers, machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen, die we niet zien. De geestelijke wereld. En weet u, dat is ook typisch, als je mensen in de wereld vraagt over het geloven, dan zeggen heel veel mensen van ze geloven niet in God, maar ze geloven wel dat er iets moet zijn en in de duivel geloven ze al helemaal niet. En daarmee krijgt de vijand in feite gewoon vrij spel. Heel veel mensen weten niet van het bestaan van een geesteswereld. Het is, en ik heb het hier ook al een keer gezegd, ik heb het wel eens vergeleken met als je hier in de zee staat en je staat op een strand en je kijkt over het water. Dan weten we allemaal dat er leven is daar in de zee. Maar we zien het niet, tenzij je erin gaat natuurlijk. Maar je ziet het niet van de buitenkant dat er leven is. En zo is het met de geesteswereld ook. We weten dat er is, maar je ziet het niet en is maar goed ook. Maar die is er wel. En de vijand werkt door mensen heen om ons te verwonden. En hij kan omstandigheden gebruiken om ons in verleiding te brengen, om kwaad te doen of om afgeleid te worden. Maar we moeten nooit vergeten dat hij de echte vijand is en niet de mens of de omstandigheden die hij gebruikt. En ik las dit stukje bewust vanmorgen uit Matteüs 16. Want toen Satan Petrus gebruikte om de Heer Jezus te verhinderen om het plan van God te blijven volgen, zoals we gelezen hebben, Jezus zei het tegen hem. Van je probeert me tegen te houden om het plan uiteindelijk op een gegeven moment uit te voeren. Jezus wist wie de vijand was. Dat was niet Petrus. Dat was niet Petrus. Dat was de Satan die door Petrus heen werkte op dat moment om de Heer Jezus in feite gewoon tegen te werken. En Jezus sprak de vijand aan en hij sprak die demonische geest direct en persoonlijk aan die door Petrus aan het werken was. En het is treffend om te zien dat, ondanks het feit dat we lezen in de Bijbel dat Jezus veel demonen uitdreef, hij niet tegen die demon zei van Petrus van, ga uit. Hij dreef geen demonen uit. En dat is ook zoiets in onze tijd waar we zo voorzichtig mee moeten zijn. Alsof Petrus een demon in zich zou hebben. Dat was kennelijk niet deze situatie. Kennelijk zat deze demon niet in Petrus, deze Satan. Anders was het wel door de Heer Jezus uitgedreven. Maar het was dus wel degelijk mogelijk voor die vijand van God om door Petrus heen te spreken. En ik geloof dat dat iets is om goed over na te denken. Want als een vijand van God door Petrus heen kon spreken, dan kunnen wij ook door vijanden van God gebruikt worden om andere mensen te kwetsen en andere mensen te beschadigen. Met alle goede bedoelingen. Ik kan me niet voorstellen dat Petrus de bedoeling had om de Heer Jezus te kwetsen. Het was niet Petrus' bedoeling om in feite gewoon de Heer Jezus tegen te houden. Het was de vijand van God die door Petrus heen werkte. En zo moeten wij ook beseffen dat de vijand van God ook door ons heen wil werken om anderen te beschadigen. Om anderen te misleiden. Om anderen pijn te doen. Vaak zeggen wij dingen die kwetsend zijn voor anderen, of zorgen wij voor omstandigheden die voor anderen in feite gewoon een probleem veroorzaken door ons slechte besluiten of slecht gedrag. En toch is het niet nodig om door de vijand gebruikt te worden. En dat is iets wat wij moeten beseffen, anders zou ik het vanmorgen niet aanhalen. Wij hoeven ons niet als instrument door de vijand te laten gebruiken. En ik geloof dat als zelfs Petrus zich kon laten gebruiken door de vijand, dat kinderen van God zich ook kunnen laten gebruiken door de vijand. Dat wil niet spreken dat u gebonden bent. Dat wil niet zeggen dat u een demon in u heeft. Dat was met Petrus ook niet zo. Maar de vijand kan u beïnvloeden om dingen te zeggen of dingen te denken in uw emotie. Om mensen te kwetsen. En als je weet wie de vijand is, en dat is essentieel. Als je weet wie de vijand is, dan kun je er wat aan doen. Ik geloof dat wij overal tot zegen kunnen zijn en geleid kunnen worden door de Heilige Geest als wij leren zijn stem te verstaan en hem te volgen. Ik sprak vorige keer over stromen van levend water en ik heb die spin nu niet mee, maar u weet het toch, die stromen van levend water die als binnenste uitvloeien. De Heilige Geest leeft in ons. En als wij ons laten leiden door de Heilige Geest, is het niet nodig om geleid te worden door iets anders. We lezen in Lucas 4 dat de Heer Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid werd om door de duivel verzocht te worden, staat er. En hij was daar 40 dagen en hij vastte al die tijd dat hij daar was. En aan het eind van die 40 dagen, moet u nagaan, staat ook in de Bijbel dat hij moe was en dat hij heel erg honger had. Hoe is het toch mogelijk? 40 dagen vasten. En dan staat er in Lucas 4 dat de Heer Jezus heel erg een grote honger had. En op dat moment kwam de vijand om hem te verleiden. De vijand weet precies wanneer jij op je zwakste bent. Hij weet precies wanneer u kwetsbaar bent en om u dan aan te spreken. Op dat moment, om u in verleiding te brengen. Aan het eind van die 40 dagen kwam hij om de Heer Jezus te proberen te verleiden. En Jezus was in staat. Zelfs na die 40 dagen, aan het eind van die 40 dagen, zelfs toen hij zo vermoeid was, zelfs toen hij die grote honger had om de vijand te weerstaan en niet toe te geven aan die verleidingen. En ik geloof dat ook wij aangevallen worden door die vijand. En dat wij ook vandaag die kracht hebben en autoriteit van de Heer Jezus ontvangen hebben om de Satan te weerstaan. En niet toe te geven aan de verleidingen van de vijand. U kent allemaal die tekst uit Jacobus die zegt, onderwerp u aan God. Dat is essentieel. Er staat niet alleen van en hij zal van u wegvlieden. Er staat, het begint met onderwerp u aan God. Luister naar de Heer en geef u over aan God. Wedersta de duivel en hij zal van u weg vlieden, zegt het de oude vertaling. En vluchten staat er in de nieuwe vertaling. Het zegt niet van hij zal omdraaien en weglopen. Er staat hij zal van u weg vluchten. Dat is wat de kracht en autoriteit van God in ons doet. Als wij hem gaan weerstaan. En dan heeft de Heere Jezus ons een aantal instrumenten gegeven. We lezen natuurlijk ook over de wapenrusting in Efeziërs 6. En het is ook goed om daar eens op te concentreren. Ik haal een paar dingetjes uit die wapenrusting vanmorgen. Maar het is goed om dat eens na te lezen. Want het is belangrijk om te weten wat onze wapenen zijn. Hoe wij ons kunnen bewapenen om niet gebruikt te worden of beïnvloed te worden door de vijand. Om anderen tot verleiding te brengen. Hij heeft ons onder andere zijn naam gegeven. Dat is zo'n sterk wapen. Zoveel kracht in die naam. Zowel in de hemel als op aarde, als onder de aarde. En de Heer Jezus heeft ons toestemming gegeven, u en mij, toestemming gegeven om vanuit die naam, vanuit die autoriteit in feite op te staan en te kunnen spreken vanuit zijn naam. Mijn schoonzoon Martijn, die is inmiddels politieagent. Nou ja, hij stelt nog wel wat voor, maar zijn broertje is ook politieagent. En als ik zijn broertje nou hier neerzet, zo gewoon in burger, dan zou je denken, die blaas je zo weg. Het stelt helemaal niks voor. Het is zo'n klein kereltje, zo'n klein mannetje. Maar ik kwam hem gisteren tegen, onderweg. Gelukkig was hij het, als politieagent in uniform. En dan maakt hij ineens een hele andere indruk. Dan zie je ineens van, hij is nog steeds wel een kleine tenger. Dat je denkt van, joh, je pet verdwaalt ergens op je hoofd. Maar er staat daar wel met gezag. En het is wel een mannetje waar een paar weken terug, drie weken terug, waren wij bij Ilse en Martijn op visite en Stefan was daar ook bij. En iemand gooide een tak tegen het raam. We zaten daar gewoon gezellig met elkaar te praten. En iemand gooide van buitenaf, een tiener gooide een tak tegen een raam en rende weg. En wij zaten nog allemaal zo aan te kijken van wat is dit, wat gebeurt er? Waar is Stefan gebleven? Stefan was al meteen naar buiten gerend, achter ze aan. En greep die knul meteen op een gegeven moment zijn kraag en zegt van wat is dit? En je gaat nu mee om je excuus aan te bieden. En het schijnt dat die jongen ook nog muziek had aanstaan of zo met zijn koptelefoon had. En Stefan zegt tegen die... En die knul, het was een tiener weliswaar, maar Stefan was een kop kleiner gewoon. En hij zegt tegen die knul van ik geef je 3 tellen om die muziek uit te doen. 3, 2, 1. En die muziek was uit. En dan denk ik van... Zelfs in Burger spreekt zo'n knul vanuit gezag. Ik weet niet of het verstandig was, maar hij deed het wel. En hij nam die knul mee naar Martijn om zijn excuus aan te bieden. En hij gaf hem een hand en bood zijn excuus aan. Nou, dat spreekt van gezag. Alhoewel hij niet in uniform was en op dat moment ook geen politieagent was. Stel niets voor als je hem zo ziet, maar zet hem in uniform. En dan zie je ineens een verandering. En ik geloof dat als wij staan vanuit die autoriteit in Christus, vanuit zijn naam, hebben wij het gezag van God. Spreken wij niet vanuit onszelf, vanuit mijn burgerschap, maar spreken wij vanuit die autoriteit van God. En daar zit kracht in. Daar schrikt de vijand van. Er is een heel mooi verhaal. En ik heb het... Zo lang geleden heb ik dat ook gebruikt in de prediking. 2 jaren terug. Maar het is wel een heel treffend verhaal van David en Goliath. U kent het allemaal. Dus we gaan het ook niet lezen terwille van de tijd. Het staat in 1 Samuel 17. Maar het betreft dan het feit dat die David daarin aankomt. Terwijl het volk in angst en beven ligt op een gegeven moment voor die grote reus Goliath. En niemand durft dan tegen die reus te vechten. Terwijl dit kleine mannetje. Een onopgeleide schaapherder. Dan tot die koning kwam en zegt, ik wil tegen die reus vechten. Ik had eigenlijk Stefan mee moeten nemen. Ik ga volgende keer vragen of Stefan mee wil. Maar deze David wilde tegen die reus gaan vechten. En natuurlijk vond de koning het geen goed idee. Hij keek ook naar deze kleine David en wist ook van... Joh David, waar kom jij nou vandaan? Al deze mensen, al deze soldaten hier, al mijn krijgers, die zijn getraind. Die weten hoe ze moeten vechten. En jij komt nu even kijken als klein mannetje. En jij denkt nu van, ik ga die reus nog wel even verslaan. Dat kan je vergeten. Hij kon toch niet toelaten, de koning kon toch niet toelaten dat zo'n klein mannetje het nu gaat opnemen tegen die grote reus. Hij heeft toch ook die verantwoordelijkheid als koning ten opzichte van de rest van het volk. Stel dat David omkomt, wat zullen ze van hem zeggen? Van de koning. Maar David zag het zitten. Hij wilde tegen die reus gaan vechten. En ik kan me zo voorstellen hoe dat ging. In die enthousiasme van David. Hoe hij bij die koning kwam. In zijn fanatisme. En zei, ik wil tegen die reus gaan vechten. En hij had kennelijk niet verwacht dat die koning hem zou afwijzen. Want hij voelde zich zo geschikt voor deze klus. En hij wist dat hij het zou kunnen. En hij werd toch niet aangenomen. Hoe vaak zijn wij niet afgewezen? En geven wij het vaak op? Zit er niet in. Het houdt op. Ik heb niet veel tijd, maar dit staat niet op mijn papier. Maar ik kan me herinneren toen ik mij ging inschrijven voor de Bijbelschool. Ik was 18. Toen wilde ik naar de Bijbelschool. En ik was te laat. De school in Zuid-Afrika begint in januari. En ik besloot in februari dat ik een roeping had voor de Bijbelschool. En ik belde voorzitter van het bestuur van de Bijbelschool in Zuid-Afrika. Ik zeg van... Broeder, ik heb vanmorgen of vannacht een roeping ervaren van God en ik moet naar de Bijbelschool. En hij zei van, man, fantastisch, schrijf je in. En dan zullen we je gedurende het komende jaar zullen we je oproepen en dan mag je volgend jaar mag je komen. Ik zeg, nee, u begrijpt me verkeerd. Ik heb echt een roeping ervaren dat ik nu naar de Bijbelschool moet. En hij zegt, dan ben je nu te laat. Hij zegt, vooral als je intern wil, hij zegt, want we hebben een kostschool... Een kosthuis waar studenten in kunnen. En we zitten al met 20% over onze capaciteit. Dus er is geen kans, vriend. Dus schrijf je in en kom volgend jaar. Als God je geroepen heeft, dan staat je roeping voor volgend jaar ook nog. En dat was het. En ik legde de telefoon neer. Ik dacht, nou heer, dan gaat mijn roeping en mijn visie. En ik ervoer van dat God tegen me zei van stap in je auto en rij er naartoe. Nou, en het was ongeveer 2,5 uur rijden. Dus dat doe je ook niet zomaar. Maar... Het was ook niet eens mijn auto, ik moest een auto lenen. En En ik reed daar naartoe en ik kwam 's middags aan en ik sprak nog met een paar studenten die ik kende. En die studenten zeiden tegen mij van, nou, dat kan je vergeten. Bij Pastor Carter kom jij niet langs, vriend. En ik kwam Lemmer du Plessis. Ik ben Lemmer du Plessis, is hier wel een keer met me mee geweest, mijn docent vroeger. Een theoloog en dokter in Grieks en Hebreeuws en weet ik veel wat allemaal, die man. In ieder geval, die kwam ik onderweg nog tegen en hij vroeg aan mij, heel statisch, professor, weet je wel. Wat komt u hier doen, broeder? En ik zei tegen hem, ik kom me inschrijven voor de Bijbelschool en ik wil nu nog beginnen. Toen zei hij, dan zal ik maar eerst even naar de kapper gaan, zei hij. Dat was zijn eerste uitspraak, zijn bekende uitspraak. En ik ben naar Pastor Carter's zijn kantoor gegaan en al die studenten gaven me ook absoluut geen enkele mogelijkheid. Ik stapte zijn kantoor binnen. Klopte eerst natuurlijk aan de deur en hij zegt, wie bent u? Ik zeg, wel, ik ben Alex Didden, ik had u vanmorgen gebeld voor die roeping. Oh, hij zegt, nou, je bent wel gedreven. Hij zegt, kom maar binnen, ga zitten. En ik zei tegen hem, dat is ook meer moed dan geloof, denk ik. Ik zei tegen hem van, ik ben hier vandaag omdat ik gehoorzaam ben aan de stem van God. Stuur mij hier weg. En u bent ongehoorzaam aan de stem van God. Ja, ik was 18. Ik ben nu ook wat wijzer geworden, maar goed, in ieder geval. Het geeft aan hoe fanatiek ik was. En hij zei ook, het is een aardige uitspraak. Hij zegt, wij zijn over. Ik zeg, al moet ik in mijn tent hier slapen? Hij zegt, nou, dat zal wel moeten gebeuren als jij hier wil komen. En een lang verhaal kort, uiteindelijk ben ik de volgende dag goedgekeurd door de raad. En kon ik op Bijbelschool komen. En moest ik inderdaad slapen in mijn tent. Maar ik was overtuigd van mijn roeping. En dat wat ik tegen hem zei, meende ik ook van harte. Dat heb ik niet bedoeld om hem onder druk te zetten. Ik wist op dat moment inderdaad dat ik een roeping had voor God. En om een heel andere reden bleek achteraf dan wat ik op dat moment dacht. Maar God is getrouw. En ik geloof dat als hij er zo in staat, net zoals David. David was zo fanatiek. Hij geloofde dat hij daar naartoe moest komen om tegen die reus te gaan vechten. En de koning had in de gaten dat David niet van zijn overtuiging af te brengen was toen hij David begon te vertellen over hoe hij die leeuw doodgemaakt heeft en die beer doodgemaakt heeft met zijn blote handen, zei David. En uiteindelijk was die koning toch dan maar overtuigd dat als jij in staat bent om een leeuw dood te maken en een beer dood te maken, nou dan kan je die reus ook wel aan. Maar dan moet je wel een legerpak aandoen, zei de koning. Dus David probeert dat legerpak en David zei van, dat is niet mijn ding. Ik voel me niet thuis in legerpak. Ik ben niet getraind in zo'n legerpak, dus dat legerpak doe ik niet aan. Ik ga gewoon naar die reus zoals ik ben. Hij hoefde geen pak. Hij had hele andere wapens. Hij had hele andere dingen waar hij in feite gewoon aan gewend was. En hij ging met zijn slinger als wapen, vertrouwende op God, ging hij naar die reus toe. En die reus die kwam dichterbij en die begon David te spotten, zoals u weet. En in plaats van in één te krimpen van angst, je kan je voorstellen hoe intimiderend die reus in feite gewoon gesproken heeft, zodat alle soldaten en krijgers van Israël lagen te beven daar met hun neus in het zand. Zoveel intimidatie en die reus begon te intimideren en te spotten. En in plaats van ineens te krimpen van angst, sprak hij die reus aan. En hij zei dit, en dat ga ik voorlezen, dat staat in het woord. Hij zei dit, gij treedt mij tegemoet met zwaard en speren met werpspies. En dan komt het. Maar ik treed u tegemoet. In de naam van de Heere, der Heerscharen. De God van de slachtorde van Israël die gij getart heeft. Deze dag zal de Heere u in mijn macht overleveren. Nou, dat is ook fanatiek. Zal hij u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en u met het hoofd afhouden. Op deze dag zal ik de lijken van het leger der Filistijnen aan de gevogelden des hemels en aan het gedierte des velds geven. Opdat de hele aarde weten dat Israël een God heeft. En dat deze hele menigte weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is des Heeren. En hij geeft u in onze macht. Kijk, dat zijn woorden. Dat zijn woorden. Dan durf je, vind ik. Ik treed u tegemoet in de naam van de Heer. Ik kom niet uit naam van mijzelf. Ik kom niet uit mijzelf. Ik kom niet eens in de naam van mijn koning. Ik kom niet eens uit gezag van Israël, van het leger des Israël. Ik kom u tegemoet in de naam van de Heer. Ik sta in zijn autoriteit en ik sta in zijn gezag. En op die manier, vanuit het gezag van God, zal hij u in mijn macht overleveren. Dat is de manier om de vijand tegemoet te treden. In geloof en in overtuiging dat hij geen enkele kans maakt in de naam van Jezus. En de reus kwam dichterbij en David rende hem zelfs tegemoet. En hij doodde hem zoals hij had gezegd te zullen doen. Wij lezen in Marcus 15 vers 17 dat wij alle demonen uit zullen drijven in zijn naam. Johannes 14 vers 13 zegt dat alles wat wij zullen vragen in zijn naam, dat zal hij doen. We lezen in Johannes 15 vers 6 dat hij zegt dat wij gekozen en aangewezen zijn, zodat wij vrucht zullen dragen en de Vader ons alles zullen geven wat wij in zijn naam zullen bidden. En dat herhaalt hij ook nog eens weer in Johannes 16 vers 23. Alles wat wij vragen, alles wat wij bidden aan de Vader in zijn naam, zegt Jezus, dat zal hij doen. Wij staan in zijn gezag. En daarom is het ook goed om dat te beseffen en in die autoriteit te gaan staan. Toen hij zijn naam aan ons gaf om te gebruiken, gaf hij ons een geweldig instrument en een geweldige krachtige wapen om te gebruiken tegen de vijand. We lezen in Handelingen 3 hoe Petrus en Johannes op een verlamde man afkwamen, die hun om een aalmoes vroeg. En Petrus zei toen tegen die man dat zilver of goud, dat had hij niet, maar dit geef ik u in de naam van Jezus Christus. Wandel. En hij nam de man bij de hand. Hij hield hem overeind en deze man liep heen en weer. Er is kracht in de naam van Jezus. En dat moeten we beseffen. Naast zijn naam heeft hij ons ook het woord gegeven, ik moet me haasten. Naast zijn naam heeft hij ons ook het woord gegeven als een wapen om te gebruiken tegen de vijand. En die moeten wij inzetten. Het woord dat effectief gebruikt wordt is van ongelooflijke waarde tijdens de aanvallen en verleidingen van de duivel. Het heerlijke is dat wij het woord kunnen zingen. We hebben het vanmorgen gedaan. Meerdere teksten uit het woord hebben we gezongen, zoals Psalm 23. Hebben we gezongen, we kunnen het zingen, we kunnen het lezen, we kunnen het woord uitspreken, we kunnen het onderwijzen. We kunnen ernaar luisteren en we kunnen het bestuderen. Het woord van God is de waarheid en het zal ons helpen om alle leugens en misleidingen van de vijand te weerleggen. Het woord is onze basis. Toen de vijand tegen hem zei dat alle macht en heerlijkheden van de koninkrijken van de wereld aan hem gegeven zal worden, aan de Heer Jezus gegeven zal worden, als de Heer Jezus zou neerknielen en hem zou aanbidden, zei de Heer Jezus tegen hem dat er geschreven staat: gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Jezus kende het woord en Jezus gebruikte het woord bij ieder aanval van de vijand. Hij wist het effectief in te zetten tegen de vijand en de vijand had geen antwoord op het woord. In 2 Korintiërs 10 vers 4 staat dat de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Ik ga het nog een keer lezen. Staat in 2 Korintiërs 10 vers 4. De wapenen van onze veldtocht, de wapenen in onze strijd, in onze stormen, in onze oorlogen, zijn niet vleeselijk. Dus de wapenen die we hebben zijn geestelijk. De naam, het woord enzovoort zijn geestelijke wapens. Die krachtig zijn voor God tot het slechten van bolwerken. Het zijn dus geestelijke wapens die krachtig zijn voor God om geestelijke bolwerken te overwinnen. En wat zijn die geestelijke bolwerken? Die geestelijke bolwerken zijn onze redeneringen en onze gedachten die beïnvloeden worden door de vijand. Dat is waar de vijand domineert met al zijn leugens die wij geloven. En de enige wapen die daar een antwoord op kan hebben of op kan geven is het woord van God. Als wij het woord kennen, als wij het woord geloven, het woord gehoorzamen, het woord uitspreken, heeft de vijand van God geen enkele kans om ons te bedriegen, want het woord zegt. En dan is er een ander sterk en effectief wapen die door mensen onderschat wordt. Enorm onderschat wordt. En dat wil ik uitleggen aan de hand van een ander treffend verhaal in 2 Kronieken 20. Moet u maar lezen. Het is te lang om dat allemaal nu te lezen. Maar 2 Kronieken 20 vertelt een prachtig verhaal. Daar staat dat Juda onder ernstige bedreiging van Moab en van Ammon en van de Meunieten zijn die samen opgetrokken zijn om tegen Juda op te trekken. Wij gaan Juda aanvallen en ze verslaan. En de koning Jozefat die kreeg het te horen. Van de ene dag op de andere dag kreeg hij te horen dat een geweldig groot leger van deze drie volken tegen hem optrok. En de koning Jozefat wist op dat moment van, nou, dit kunnen wij nooit vechten. Dit kunnen wij nooit winnen. Zoveel en zulke sterke legers, daar kunnen wij het niet van winnen. En koning Jozefat die riep niet op in het volk van, kom op, we gaan heel snel ons voorbereiden. Iedereen moet gaan vechten, iedereen moet een wapen hanteren, iedereen. Nee, koning Jozefat die riep het volk op om te gaan bidden en te vasten. Tegen alle bewoners. Hij riep iedereen op om voor een onbepaalde tijd te gaan bidden en te vasten. En ze gingen hun hulp afsmeken van de Heer. En het volk kwam massaal naar Jeruzalem om mee te bidden. En ze stonden allemaal, verzamelden allemaal zich daar op het plein van de tempel. En Jozefat ging voor in een treffend gebed. Dat moet u maar lezen. Een prachtig gebed die hij daar uitspreekt. Wat was het? 2 Kronieken hoofdstuk 20. En hij begint dan met een geweldige lofprijs. En dat is die wapen. Lofprijs. Dat bevestigt ons geloof in God. Heere, u bent God. Mijn leven is in uw hand. Wat met mij ook gebeurt. U bent God. Lofprijs. Wat een idee. Wat een idee om tijdens je zwaarste storm, om tijdens je zwaarste strijd, niet God te gaan bidden in paniek, maar om God te beginnen loven en prijzen. Heere, er komt een geweldige storm op ons af, maar u bent God. U bent Heer. En wat er ook gebeurt, ik ben in uw hand. Lofprijs. Normaal raken we in paniek als we aangevallen worden. En we zullen het misschien wel bidden, maar dan bidden wij vanuit een gevoel van paniek. O Heere, help. Help mij. Er komt een geweldige storm op ons af. En we zullen door blijven gaan vragen. Heere, help, 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 help. Ik was gisteren met iemand in gesprek. Toen zei ik ook van, weet je, wij gaan met God om terwijl we met elkaar zo niet omgaan. Als jij mij zou vragen om iets voor jou te doen en het heeft even wat tijd nodig, dan zou je me één keer vragen van, Alex, is het mogelijk dat je dat ook voor mij doet? En dan zou ik zeggen van, daar ga ik mee aan de gang. En als je het mij de volgende dag nog vraagt, dan zeg ik de volgende dag weer van, ja, ik ben ermee aan de gang. Ik heb het nog niet af. En als je het me de volgende dag weer vraagt, zeg ik van, je moet even geduld hebben. Ik heb het nog niet af. Het heeft even een paar weken nodig. En als je me elke dag weer vraagt, dan zal ik er moedeloos van worden. Want ik ben ermee bezig. Het komt eraan. Maar weet je, wij gaan niet zo met elkaar om. Wij weten van, je bent ermee bezig. Hoe staat het ermee? Lukt het een beetje? Kan ik iets doen? Moet ik vast iets betalen? Of weet ik veel. Maar we weten dat die persoon ermee bezig is. Wij moeten weten en geloof hebben in God. Dat Hij ons leven in zijn hand heeft. En dat Hij bezig is met de oplossing. En dat wij God gaan loven en prijzen dat ons leven in zijn hand is. En dat Hij al bezig is met de oplossing. Hij is God en niets is bij Hem onmogelijk. Weet u, ik geloof in de kracht van lofprijs. Om de Heere te loven en te prijzen. Juda vertegenwoordigde lofprijs in de Bijbel. En de stam van Juda werd altijd naar voren gebracht als Israël in oorlog was. En hieruit kunnen wij leren dat wij God eerst moeten loven en prijzen. Als wij onze overwinningen willen behalen. In vers 12 zegt koning Jozefat dan iets heel belangrijks. Hij zegt, onze God zult gij over hen niet gericht houden. Wij immers zijn niet opgewassen, zegt hij. Hij geeft het toe. Wij zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons op is gerukt. En wij weten niet wat wij moeten doen. Wij weten niet, heren, wat wijsheid is. Moeten we vechten, moeten we niet vechten. Wij weten niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht, zegt hij. Op u zijn onze ogen gevestigd. Wat wilt u dat wij doen zullen? Hij verklaarde hier dat hij niet opgewassen is tegen deze vijand. En weet u, als mens zijn wij ook niet opgewassen tegen die vijand van God. Hij is veel sterker, veel slimmer en veel machtiger dan u en ik. Hij weet ons te imponeren. Hij weet ons te beïnvloeden. Dat moeten we weten. En daarom is het zo belangrijk dat we de wapenen van God hanteren in ons leven. Wij zijn niet opgewassen tegen die vijand. En dan die woorden van de Leviet. Jehaziel, staat niet eens dat hij een profeet is, maar hij was zo profetisch bezig. Die woorden van die Leviet, die zegt, luister heel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Jozefat. Zo zegt de Heere tot u, wees niet bevreesd. Wees niet bang. En word niet verschrikt door deze grote menigte. Laat u niet imponeren door wat u om u heen ziet. Wees niet bang. Want het is geen strijd van u, maar van God. Dat zei David ook. Het is de strijd des Heren. Er vindt een strijd plaats in die geestelijke hemel. Geestelijke gewesten. En die strijd is niet van ons. Die strijd is des Heren. Dat zei David en dat zegt ook deze Leviet. Wees niet bang. Het is niet uw strijd. Maar de strijd is van God. En dan, ze moesten optrekken naar het slagveld, maar ze moesten niet vechten. Ze moesten gewoon daar blijven staan en ze moesten gaan kijken wat God zou doen. Ze zouden zien hoe de Heer de overwinning zou geven. Maar in plaats van toe te kijken, moet u kijken wat er gebeurt. Je moet maar lezen. Zo treffend hoe deze mensen God gingen zoeken. In plaats van gewoon toe te kijken hoe de Heer de overwinning gaf, gingen zij de Heer loven. En ze zongen het uit, loof de Heere, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, staat er. En ik kan me voorstellen dat ze bleven zingen met elkaar. Loof de Heere, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Dat zongen zij de hele tijd. De Heere lovend. Vanuit hun hart. En terwijl ze dat zongen, bracht de Heer een geweldige verwarring onder die Moabieten en die Ammonieten, zodat ze elkaar gingen afslachten. Het was een geweldige strijd tussen die Moabieten en die Ammonieten. Wat een verhaal. Maar God is bij machte om het meest onmogelijke mogelijk te maken en de vijand te verslaan. Als wij onze vertrouwen maar op Hem zouden stellen en Hem zouden gaan loven en Hem zouden gaan prijzen en niet zouden gaan vechten vanuit onze eigen kracht of onze eigen emoties. Psalm 22 zegt dat God zijn troon bouwt daar waar Israël lof offert. Als wij gaan loven en prijzen, bouwt God zijn troon. En daar waar God zijn troon bouwt, is er geen plaats voor de vijand. Vergeet nooit wie de echte vijand is en gebruik de geestelijke wapens die door God gegeven zijn. En ik ga eindigen. Efeziërs 6, vers 10 tot 13 zegt, voorts, wees krachtig in de Heere. Niet in jezelf. In zijn naam. Wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen die overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En dan vers 13. Neem daarom de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden in die boze dag. Welke boze dag? Die boze dag dat de vijand komt om u in verleiding te brengen. Die boze dag dat hij u probeert te beïnvloeden zoals hij dat bij Jezus deed aan het eind van die 40 dagen. Die boze dag. Paulus zegt, neem die wapenrusting op om weerstand te kunnen bieden in die boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende. Dat is te staan in zijn kracht, in zijn autoriteit, stand te houden. Amen. Wij gaan samen bidden. Vader, wij geloven dat wij in een hele bijzondere tijd leven. Als we om ons heen kijken, dan is er zoveel ellende, zoveel narigheid, zoveel dingen die misgaan in onze tijd. Zoveel strijd. En ik weet zeker, Vader, dat zelfs deze morgen in deze gemeente en mensen die naar deze boodschap nog gaan luisteren, dat er zoveel mensen ook die strijd ervaren en die spanning van de strijd ervaren. En toch bent u de God van de hoop. Ik heb het vanmorgen gezegd, Heer, en ik spreek het uit, dat u de God van de hoop bent en dat niets bij u onmogelijk is. Uw woord zegt het. We lezen in Matteüs 28, Heer, dat uw zoon uitroept dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Niets is bij u onmogelijk. U bent de God van de hoop. En ik bid u, o Heer, Dat wij vanmorgen daarin gesterkt mogen zijn dat u de God van de hoop bent en dat u, bij u niets onmogelijk is. Hoe de strijd ook in ons tekeer gaat, hoe heftig het ook kan zijn, hoe moedeloos wij ook bijna willen worden, help ons, o God, om ons oog op u te richten. En dat wij in u zullen geloven als de God van de hoop. Help ons, o Heere, om zo in u weer te geloven. Dat we u kunnen loven en prijzen. Niet onder een valse vlag van ik moet loven en prijzen. Maar Heere, dat wij vanuit ons hart overtuigd zullen zijn. Dat er met u altijd hoop is. Dat er met u altijd een weg is. En dat u ons die overwinning geeft omdat het in uw woord staat. U heeft ons overwinnaars gemaakt. Help ons, o God, om niet bang te worden. Help ons, o Heere, om te zien dat de vijand ons niet imponeert of beïnvloedt, maar dat wij zullen staan in uw naam. Help ons om te spreken vanuit uw woord. Help ons om in staat te zijn, om te midden van die strijd u te kunnen loven en prijzen. U kent ons, u kent onze situaties. En ik bid u, o God, dat u ons helpt. Om dwars door die storm, dwars door die pijn, dwars door die ellende heen te kunnen kijken. En u te zien. En uw naam aan te roepen. En uw naam te zullen loven. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil vragen of de muzikanten naar voren komen. Ik heb mijn gitaar vanmorgen niet mee. En dan gaan we zingen. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus. 420. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Zo is dat. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw offer aan de Heer te geven. Zo heerlijk, hè? Zo te luisteren naar de muziek. En u herkent het lied natuurlijk, wilt u ook meezingen. Eigenlijk denk ik, misschien moeten we nog maar gewoon een collecte ophalen, dat jullie nog een lied kunnen. Heerlijk gewoon, om te genieten zo van de muziek in de tegenwoordigheid van God. Wij gaan de dienst beëindigen met lied 640. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Dat is wat koning Jozef had deed. Ik hef mijn ogen op. Heer, mijn hulp moet van u vandaan komen. Waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Dat is geloof. En dat gaan we vanmorgen belijden en dat gaan we zingen. Wilt u met mij staan, dan zingen wij 640. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Mijn hulp is van u, Heer. Laten we het bij hem zoeken. Met elkaar in alle nederigheid, in alle ootmoed. Dat wij als mensen er een enorme puinhoop van kunnen maken naar elkaar toe en naar hem toe. Laten we ons richten naar hem. Mijn oog op u gericht houden. Mijn hulp is van u, Heer. En van u alleen. Vader, dank u wel voor deze morgen. Dank u, Heer, dat wij zo met elkaar mochten genieten van de aanbidding. de mooie liederen, muziek van uw woord. We zijn zo rijk in u. U geeft ons zoveel. En ik bid u, o Heere, dat het niet zomaar een zondagmorgen zou zijn geweest, maar dat het vanmorgen ook werkelijk ergens om ging. Dat we zullen beseffen, Heere, dat wij die overwinning in u behalen. Dat u die instrumenten aan ons hebt gegeven. Uw naam, uw woord, lofprijzingen en nog zoveel andere instrumenten ook. Maar ik bid u, o God, dat u ons helpt om die instrumenten in te zetten. Dat wij ons niet overgeven aan de verleidingen van de vijand. Maar Heere, dat wij in uw wil zullen leven om u boven alles lief te hebben. En onze naast als onszelf. En Heer, u geeft onszelf de opdracht om onze vijanden zelfs lief te hebben. En ik bid u, Heere, help ons om onze vijanden lief te hebben. Te beseffen dat deze mensen niet onze vijanden zijn. Te beseffen, Heere, dat wij mensen lief moeten hebben. Zoals u het ons heeft opgedragen. Wilt u ons zegenen met uw liefde, met uw bescherming en met uw hoop. En daartoe wil ik u zegenen in de liefde van onze God, die zoveel van u houdt. Ik wil u zegenen met de genade van de Heer Jezus Christus, die weg voor ons is gegaan en de overwinning heeft behaald. Ik wil u zegenen met de koinonia, de tegenwoordigheid, de gemeenschap van de Heilige Geest die in u woont. Die u wilt leiden, u wilt overtuigen, u wilt waarschuwen, u wilt vullen met wijsheid. Hij zegent u in Jezus' naam. Amen. Amen.